Vlaamse havenstrategie komt eraan. Gaan de Belgen ons voorbij streven? Of kunnen we elkaar helpen? Daar gaan we het over hebben tijdens deze uitzending van NTTV. De Vlaamse havenstrategie wordt over een paar weken officieel vastgesteld. Nederland heeft zijn havennota vorig jaar al gepresenteerd. Sluiten ze op elkaar aan? Hebben we elkaar nodig? Of moeten we allebei ons eigen plan trekken en de concurrentie aangaan? Daarover gaan we praten met Jan Lagas, honorair consul-generaal voor Nederland in Vlaanderen, tevens oud-CEO Noord-Seaport en professor aan de Universiteit Gent. En met Albert Veenstra, professor aan de Rotterdam School of Management en wetenschappelijk directeur TKI Dynaloog. Heren, welkom. Janne, om met jou te beginnen. Je bent betrokken geweest bij beide havennota's, havenstrategieën. Wat is je opgevallen? Gaan we allebei dezelfde kant op of kiezen we toch echt een eigen koers?
Nou, ik ben betrokken geweest bij zowat het geheel van de Nederlandse, beperkter in de Vlaamse, omdat ik op een bepaald moment vertrokken ben als CEO van Noord-Seaport. Ik stel vast dat er hele grote gelijkenissen zijn tussen de beide havenstrategieën. Het belang van de havens, wat misschien een aantal jaren wel in vraag werd gesteld, maar die wordt meer benadrukt dan in het verleden. Ik vind wel dat in beide strategieën ook wat meer nadruk is komen te liggen op andere onderwerpen dan bereikbaarheid en infrastructuur, wat eigenlijk de typische havenaspecten waren en wat nu meer gekeken wordt naar duurzaamheid, energietransitie, digitalisering, geopolitieke overwegingen, cybersecurity. En ook dat er veel meer gekeken wordt dan voorheen naar havensamenwerking. Havensamenwerking binnen het land, maar ook grensoverschrijdend, wat toch bijzonder is in nationale strategieën.
Ja, want over havensamenwerking gesproken, in Nederland is het al moeilijk om de havens op één lijn te krijgen, want ze concurreren elkaar net zo hard als dat ze eigenlijk elkaar kunnen helpen. Er is natuurlijk ook altijd jarenlang een strijd geweest tussen Rotterdam en Antwerpen, waarin toch elkaar vliegen proberen worden afgevangen te worden. Gaat dat nu veranderen, denk je?
Wel, ik denk dat we ook de waarde van de concurrentie en de competitiviteit moeten erkennen. Het is dat wat eigenlijk veel van die Vlaamse en Nederlandse havens tot bloei heeft gebracht. En we mogen dus het kind met het badwater niet weggooien. Maar ze zijn ook een heleboel nieuwe maatschappelijke uitdagingen die havenoverschrijdend zijn. En ook soms grensoverschrijdend zijn. Waarbij het jammer zou zijn dat die competitie en die concurrentie betere oplossingen in de weg staat. En ik denk dat, dat heb ik ook toch de laatste jaren, vooral in het brancheoverleg zeehavens, de Nederlandse brancheoverleg zeehavens, kunnen opmerken, dat de bereidheid om samen te werken, om in elk geval te kijken of er voor een aantal van die problemen toch niet samen moet gewerkt worden, dat die bereidheid veel groter is. En we hebben natuurlijk inmiddels de fusie tot Noord-Seaport gehad. We hebben de aankomende fusie tussen de haven van Antwerpen en Zeebrugge. Er zijn ook allerlei samenwerkingsverbanden, niet noodzakelijkwijs met alle havens, maar tussen havens onderling. Dus ik zie daar toch wel de bereidheid om ook buiten de concurrentie te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking.
Ja, en op welk terrein is dat echt noodzakelijk, zou je zeggen?
Wel, ik zou denken dat als je naar de kern kijkt waar de competitie waarschijnlijk zal blijven bestaan, dat is het aantrekken van bedrijven, dat is het aantrekken van ladingstromen en de meest efficiënte en servicegerichte manier om dat te doen. Maar de uitdagingen zoals de energietransitie, de circulaire economie, die vaak havenoverschrijdend zijn, ook de digitalisering bijvoorbeeld, in de plaats van in elke haven het eigen digitaliseringstrajecten starten en kijken of dat niet voor de delta kan georganiseerd worden. En dan bedoel ik de delta echt, de Vlaams-Nederlandse delta zelf. Daar zijn denk ik de kansen voor samenwerking. Daar zijn overigens al een paar voorbeelden van, ook waar men in elk geval kijkt naar dat soort mogelijkheden.
Zoals?
Ik denk bijvoorbeeld aan het Project of Common Interest, wat door de haven van Rotterdam, de haven van Antwerpen en de Noord-Seaport bij de Europese Commissie is ingediend en wat ook goedgekeurd is. En wat kijkt naar de noodzakelijke infrastructuur die nodig zou moeten zijn om CO2 op te slaan. Een tijdelijke maatregel totdat we echt alleen met hernieuwbare energie hebben. Om dat te doen in de lege gasvelden voor Nederland. België heeft geen lege gasvelden.
En de investeringen zijn immens natuurlijk. Ja, het Porthos project, ik heb het cijfer niet paraat, maar het gaat om vele nullen achter, voor de komma, geloof ik.
Het gaat over miljarden. Aan de ene kant heb je de lege gasvelden, aan de andere kant, aan de Nederlandse kant, aan de andere kant is het misschien wel nuttig of noodzakelijk dat er voldoende volume is gedurende langere tijd. Om dit project rendabel te maken, of in elk geval minder verlieslatend te laten maken.
Ja, je bedoelt te zeggen, je hebt voldoende commitment nodig van bedrijven die zeggen, oké, wij willen onze CO2 inderdaad voor een langere periode bij jullie opslaan.
Klopt, en dan zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat je de volumes van de haven van Antwerpen, van de bedrijven in de haven van Antwerpen en de bedrijven in Noord-Seaport nodig hebt om voor langere termijn toch die volumes te halen. Ja, dat is één voorbeeld.
Albert, hoe zie jij dat? Zou de energietransitie een startpunt kunnen zijn om de aloude strijd tussen de havens wat meer richt met de neus dezelfde kant op te krijgen en echt samen te gaan werken?
Dat lijkt er wel een beetje op. Hè? Het verbaasde mij een beetje welk gewicht er juist aan die energietransitievraagstukken gegeven wordt in de havennota. Dus ik dacht, nou, dat, hè? daar zijn ze wel aan boord, die havens. De investeringen die we daarvoor moeten doen zijn natuurlijk immens. Hè. Of het nou over carbon capture gaat, of over waterstof, of over gewoon pure elektriciteit. En de hele walstroomdiscussie die daar nog achteraan komt. Hè, die enorme hoeveelheid elektriciteit gaan vragen. Dan lijkt het mij dat je elkaar enorm kunt vinden om die investeringen gezamenlijk te doen.
Ja, en als ik daar wat mag gaan toevoegen in het... De opmaak van het strategisch plan van Noord-Seaport, dus niet van de havenstrategieën, hebben we natuurlijk ook gesprekken gehad met de verschillende stakeholders in de haven. En het bleek ook dat, laat ik zeggen, de louter logistieke partijen, om het zo maar te zeggen, de transportbedrijven, de rederijen, de 3PL's, dat soort bedrijven, ook hele grote voorstander waren dat het havenbedrijf, de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen voor de industriële bedrijven in het haven-ecosysteem ook zou meehelpen oplossen. Want zonder die industrie, of als die industrie heel verdedelijk wegloopt, dan hebben al die logistieke bedrijven daar natuurlijk ook ontzettende schade van. Dus het wordt wel erkend ook door die bedrijven dat dit een absolute noodzaak is om het haven-ecosysteem te verbeteren.
Maar als het gaat om dat vestigingsklimaat, ja, beide gebieden hebben natuurlijk hun eigen problemen. Ook wel deels overlappend. We hebben het over stikstof, de PFAS-kwestie, al dat soort dingen. Milieunormen. Zou je dat dan ook op elkaar moeten afstemmen om ervoor te zorgen dat er niet geconcurreerd wordt op dat gebied? Of is dat een utopie en gaat dat gewoon simpelweg, is dat een brug te ver?
Ja, ik denk dat veel van de milieunormen Europees bepaald worden. Weliswaar vaak door richtlijnen, waardoor er nationaal nog wel wat verschillen kunnen zijn. En het is niet onbekend dat Nederland soms daar het beste jongetje van de klas wil zijn. Maar die verschillen zijn niet zo groot. En de problematiek van stikstof is er nu ook volop in Vlaanderen. CO2. Dus ik denk niet dat daar het grote verschil zal zijn en dat daar hele erge nadelige concurrentieposities aan beide kanten van de grens kunnen ontstaan.
Nee. En als ik die Belgische havennota bekijk, nou, dat zag ik op een gegeven moment een tabelletje. België is best wel flink gestegen op het Europees kampioenschap ladingstromen. Ze gingen van ergens ver onderaan in de top 10 gingen ze naar 4 of 5, geloof ik. Maken ze zich zorgen in Rotterdam en denken dat dat een belemmering kan zijn om toch hierop samen te werken? Of hebben we allebei gewoon genoeg werk en lading uit de logistieke stromen zelf?
Nou ja, de absolute oorzaken waar dat dan aan ligt, kan ik niet helemaal bepalen. Ik denk wel dat, onder andere heeft Allard Kastelein dat ook nog wel gezegd, dat de tijd om louter en alleen op volume te concentreren, dat een stuk voorbij is. En ik denk dat hij daar ook helemaal gelijk in heeft. Dat zijn zelf van mijn stokpaardjes, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat de uitdaging in beide havencomplexen, als je het over die beide wereldhavens hebt, maar eigenlijk niet anders bij Amsterdam of Moerdijk, Groningen, Noord-Seaport, is om dat industriële weefsel te behouden en daar proberen verder rond te bouwen. En dan bij wijze van spreken komen de ladingstromen vanzelf.
Ja, Albert, hoe zie jij dat? Denk je dat het algemene belang voor de economie als geheel van Nederland en België daarbij voldoende in het achterhoofd wordt gehouden?
Weet niet. Ik denk inderdaad dat de mental shift is een beetje van, nou, lading is inderdaad niet meer het allerbelangrijkste vraagstuk. Ik weet niet of je de havens nou verantwoordelijk moet houden voor het... Ja, weet je, voor een deel hebben die natuurlijk een uitvoerende functie, ook wel voor de nationale strategie en Europese strategie en zo. Maar ja, ik weet niet of daar nou... Of je het echt op het bord moet gooien en zeggen van, ja, jullie moeten het landsbelang wel echt dienen. Weet wat jullie lopen te doen.
Nee, dus gewoon ervoor zorgen dat de logistiek goed gaat en verder vooral op het gebied van energie elkaar afsluiten.
Ja, ik denk dat op een aantal van die dossiers moet je volgens mij wel, zouden ze wel samen moeten zitten en zeggen van hoe kunnen we daar nou zo snel mogelijk remmen. Dan is de verantwoordelijkheid toch vooral richting het bedrijfsleven wat gebruik maakt van die haven, denk ik. De industriële clusters die in en tussen die havens liggen, om die vooral te helpen, zoals je net al zei, om die te helpen hun doelstellingen te bereiken.
En zou de overheid daar een sturende rol in moeten nemen of moet je dat gewoon aan de markt overlaten?
Nou, ik weet niet of daar de overheid zo'n enorme hulp gaat zijn, eerlijk gezegd.
Kijk, misschien een beetje anders naar. Ik denk dat er projecten zijn die zonder tussenkomst van de overheid en tussen bedrijven onderling samen met het havenbedrijf of de havenbedrijven kunnen opgelost worden. Maar er zijn er andere. Denk aan de hele hydrogen backbone die eventueel moet ingericht worden, ook met grensoverschrijding, transport, met mogelijke aanpassing van wetgeving. Ja, daar denk ik dat de overheden daar we echt kunnen in stimuleren. Ook soms afspraken maken die... ik wil nog een ander voorbeeld geven. De voorbeelden zijn vaak vanuit Noordseaport, omdat ik dat het beste ken. Maar de elektrificatie in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone is absoluut nodig. Omdat anders de vergroening van Douw, van Yara, partijen die zeer sterk op fossiele stoffen gebaseerd zijn, dat zal niet lukken als er niet een KV380 stationleiding komt. Nou, dat kan vanuit Nederland, van boven de Westerschelde, door de Schelde heen gebracht worden naar de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Het is ook niet uitgesloten dat het vanuit België zou komen en vanuit havens daar. Nou, dat soort overwegingen en daar afspraken over maken die vaak ook een verdragsrechtelijk karakter hebben, ja, daar hebben de overheden echt voor nodig.
Ja, gebeurt dat nu al of moeten we, is dit eigenlijk een oproep aan de overheden om toch meer aan tafel te gaan zitten?
Wel, we hebben natuurlijk de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse top, een beetje de hoogmis van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Jammer genoeg in 2020 uitsluitend digitaal doorgegaan. Maar daar zie je toch steeds meer, want ooit begon het 10 jaar geleden met alleen een gezamenlijke handelsmissie naar Texas. Nu zie je steeds meer onderwerpen komen waarop samen geacteerd, of dat beide landen, land en regio, samen willen acteren. Wat een beetje ontbreekt, is een goede structuur om de afspraken die op zo'n top worden gemaakt ook doorgang te laten vinden in de volgende jaren. Het hangt een beetje af van, dat klinkt misschien overdreven of karikaturaal, maar van de goodwill of van de beschikbaarheid om verder invulling te geven aan de afspraken en de taken die zijn vastgelegd. En daar zou wellicht, denk ik, een extra stap kunnen gemaakt worden. Overigens, in de vorige Nederlandse top, niet die van 2020-2018, is er toen een werkgroep georganiseerd met onder andere Piet Hein Donner en Cathy Bergs, de provincie-gouverneur van Antwerpen, om te kijken bijvoorbeeld hoe grensoverschrijdende infrastructuur gemakkelijker zou kunnen opgelost worden gezien de verschillende regelgevingen, et cetera. Dus er wordt wel aangewerkt, maar ik denk dat er nog iets meer structureels moet ingericht worden om de vele opdrachten die er zijn, die overigens niet alleen op havens betrekking hebben, maar op cultuur, op zorg, op onderwijs, om daar sterkere stimulans aan te geven.
Ja, dus maar om even bij die havens te blijven. Het is ook wel belangrijk, begrijp ik uit je woorden, om dat goed vast te leggen, de gemaakte afspraken. Want stel je kiest voor een 380 kV-lijn uit Nederland of uit België, dan moet natuurlijk de leveringszekerheid voor de komende 10, 20, 30 jaar wel vastgelegd worden. Dat niet een land kan besluiten, oh nee, we gaan het toch anders doen, en dat daardoor een heel havengebied zonder komt te zitten.
Nou, ik weet niet hoe het juist zou zitten met zo'n KV380 station, maar daarom dat je inderdaad ziet, zoals met de nieuwe sluis in Terneuzen, wat ook een Vlaams-Nederlands project is, en waarbij ook afspraken worden gemaakt voor lange termijn over onderhoud daarvan. Ja, dat zijn zaken die je echt voor lange termijn moet vastleggen.
En dan ook wie gaat dat betalen en wie draagt de kosten nu en wie betaalt voor het gebruik?
Ik zat me een beetje af te vragen, want veel van die vraagstukken die ontstaan in de omgeving van Noord-Seaport. Heb je nou het idee dat in de nota's het bijzondere karakter van die Vlaams-Nederlandse samenwerking die zich materialiseert in Noord-Seaport, dat echt als een voorbeeld traject wordt gezien of zo? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, de Nederlandse havennota is natuurlijk, het begin van de opmaak daarvan was ook heel kort na de totstandkoming van de fusie. Ja. Dus ik denk niet dat het al gemakkelijk was om het als voorbeeld te nemen. Daarnaast zijn er wel in het kader van de fusie, ik zei daarnet die werkgroep opgericht, Donner Berks, die keek naar infrastructuur, maar ook naar een heleboel andere problemen die grensoverschrijdend verkeer met zich meebrengt. Corona heeft natuurlijk niet geholpen om dat heel snel vooruit te helpen, maar er is toch wel een degelijk stevig rapport dat er ligt, dat kijkt welke oplossingen er voor die verschillende problemen zouden kunnen zijn. En daarnaast is de problematiek van Noord-Seaport ook niet noodzakelijkerwijze exact dezelfde als de problematiek die tussen twee andere havens zou ontstaan. Dus het is ook niet één op één te...
Nee.
Je zou kunnen zeggen, Noord-Seaport, die havens die hadden elkaar echt nodig om voldoende schaalgrootte te creëren met elkaar. Terwijl Rotterdam en Antwerpen, om even twee grote havens te noemen, die zijn natuurlijk aan zich groot genoeg om hun eigen broek op te houden, op verre
mijn vakken. Je zou kunnen zeggen, de samenwerking tussen die Vlissingen, Gent en zo, daar was de spanning niet zo groot dat je daar niet uiteindelijk wel al die discussies met elkaar gaat voeren. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, in de spanning tussen Antwerpen en Rotterdam is allemaal veel te groot en veel te zwaar. Terwijl juist in deze situatie, Vlissingen, Terneuzen, die hoek, dat je denkt, nou, daar kunnen we. En de discussies die je moet voeren zijn hetzelfde. Hè? Want je moet over elektriciteit of over wetgeving of over vergunningen, in feite allemaal dezelfde discussie. Dus dat zou heel mooi een soort pilot kunnen zijn voor een verdergaande samenwerking, misschien.
Ja, met die verstande dat bij Noord-Seaport de allereerste stap die we genomen hebben is mede met McKinsey kijken, ligt er een echte goede business case aan de grondslag. Dat hadden we ook nodig om aandeelhouders en andere stakeholders te overtuigen. Dus we hebben dat echt ook wel kunnen motiveren dat het voor de beide vroegere havenbedrijven en voor alle regio's die erbij betrokken zijn. Want eigenlijk heb je drie regio's, boven de Westerschelde, onder de Westerschelde, Nederland en dan Vlaanderen. Dat het voor elk van die drie regio's wel een groot voordeel zou kunnen met zich meebrengen. Maar dan moet er ook de bereidheid zijn. En dat vergt ook wel wat politieke moed voor de politieke bestuurders.
Om
eigenlijk een stukje van hun haven los te laten in ruil voor een steek in een wel groter geheel, maar een groter geheel wat voor een stuk buiten de eigen juridictie ligt. Ja, dat vergt veel politieke moed. Nou, dat is met veel overtuiging werk en veel zendelingenwerk is dat uiteindelijk gelukt, want er was een zeer grote unanimiteit op het laatste om dit te doen. En ik denk dat zoveel jaar nu na de fusie niet veranderd is. Maar dat is ook wel een hele belangrijke die je moet de politiek moet vinden bij bestuurders om dit te willen.
Ja, want over politiek gesproken, we merken natuurlijk de geopolitieke invloed van China zal zich op termijn in Europa ook steeds meer doen gelden. We voelen wat concurrentie uit Zuid-Europa, Oost-Europa is natuurlijk wat in opkomst. Als we op de huidige manier doorgaan, dus we zouden alleen samenwerken op het gebied van energie, maar lading houdt iedereen gewoon zijn eigen broek op. Blijven we dan sterk genoeg om die concurrentie aan te kunnen, of is daar meer voor nodig, denk je?
een paar punten ook in deze havennota, als je het hebt over digitalisering en de efficiëntie die daaruit voortvloeit. Als je het hebt over achterlandverbindingen en bereikbaarheid. Nou, dat zijn allemaal zaken die de competitiviteit van de deltahavens toch nog wel altijd stimuleert. Dus het is niet dat, dat daar helemaal niets voorzien is. Ik heb inderdaad een zorg, dat heb ik ook al eerder uitgedrukt, over China. We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa toch een sociaal gecorrigeerde vrije markteconomie met vrij verkeer van personen, goederen, diensten, de level playing field, zoveel als mogelijk. Daar zal ongetwijfeld ook af en toe wat verkeerd zijn gegaan. Maar nu krijg je spelers zoals China, die mogelijkerwijze straks, hè, want ze hebben hun eigen rederijen, ze hebben hun eigen bedrijven die ze in eigendom hebben, die straks niet meer zoals we eigenlijk al 70 jaar gewoon zijn, op basis van service en kwaliteit en prijs en de normale criteria waarop handel wordt gedreven, straks hun keuzes maken, maar misschien gewoon op basis van politieke overwegingen, omdat ze haven van Piraeus in handen hebben of andere havens in Zuid-Europa of Noord-Afrika. En daar maak ik me wel zorgen over. In de Verenigde Staten heeft men geprobeerd om TikTok tegen te houden. Maar in Europa verkopen wij strategische infrastructuur als havens. En er zijn ook een paar pogingen geweest om energieinfrastructuur aan de Chinezen te verkopen. Ja, ik vind dat. Mijn Chinese vrienden zeggen dat ook. Ze begrijpen die naïviteit van Europa niet.
Wordt daar in de havennota voldoende aandacht aan besteed, aan dat risico? Wordt daarover nagedacht?
Voor de eerste keer in beide havennota's wordt over economische veiligheid gesproken. Dat is toch wel het thema. Niet alleen China, dat kan ook Rusland zijn. Dat kan over. Waar naar gekeken worden in hoeverre we onze eigen strategische infrastructuur en onze economie moeten beveiligen tegen niet-wederkerige. Want daar gaat het nou vaak over houdingen van andere partijen.
Ja. Ben je dat mee eens, Albert? Is er genoeg aandacht voor de essentiële infrastructuur van een land als Nederland en België of misschien de EU om daar voldoende
aan te doen? Ik ben het met Jan eens. Ik denk dat dat inderdaad, hè, de cybersecurity, dat soort vraagstukken staan erin. Dus die awareness is er blijkbaar wel. Of er nou een hele concrete visie op is van wat willen we nou wel en wat willen we nou niet. En waar gaan we dan over als het gaat over de gezamenlijke havens. Dat is, nou, zo concreet is het volgens mij nog niet. Maar startpunten is er. Nee, ik heb nog wel zo'n vergelijkbaar thema. En dat is het gedrag van de rederijen. Ja, dat is op het moment een hele discussie in de containerlijnvaart natuurlijk. Hè, wat die allemaal aan het uitspoken zijn en hoe die sector nou eigenlijk functioneert. En dat mis ik wel heel erg. En die havens gaat heel erg over, nou, we zetten een haven neer met faciliteiten we bedienen daarmee klanten en dat is goed voor de economische ontwikkeling van ons verzamelde bedrijfsleven. Maar wat als je klanten zich nou vreemd gedragen? Niet op tijd komen, zich niet aan afspraken houden, eisen dat ze prioriteit krijgen terwijl er duidelijk geen plek is in de haven bijvoorbeeld. Daar staat weinig over in, vind ik, in de nota's. Er staan wel wat zinnetjes zo her en der over hoe lossen we nou de containercongestie op in de Nederlandse zeehavens. Maar daar staat dan, we zijn aan het praten met de rederij. En ik denk, ja, dat is al best. Maar gaan we daar nou, is dat nou echt een perspectief wat relevant is en wat gemist is? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat de macht van de containercoalities, als ik ze zo mag noemen. Die krijgt denk ik hier weinig aandacht in, denk ik ook omdat het niet vanzelfsprekend is voor een ministerie om daar dan in te grijpen. Ik denk dat er de havens dat zelf in afspraak moeten proberen te doen met de rederijen, wat niet altijd gemakkelijk is, dat geef ik toe. En in een aantal gevallen, nou, dat is niet een pleidooi dat ik daarvoor doe, maar je hebt natuurlijk ook wel mededingingsautoriteiten die op een bepaald moment zouden mogen kijken naar bepaalde situaties.
Ja. Zou dat ook het geval kunnen zijn, mochten de havens in Nederland en Vlaanderen echt gaan samenwerken, dat dan de mededingingsautoriteiten daar ook eens met een kritisch oog naar kijken?
Is ja, dat kijk, de fusie tot Noordseaport, daar was het, de criteria waren net niet voldaan om een melding te moeten doen bij de Nederlandse en de Belgische of de Europese mededingingsautoriteit. Dat ligt al anders voor de fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge. daar moet wel een melding gebeuren. En welk gevolg daaraan zal gegeven worden, dat weten we nog niet. En het is ook mogelijk dat veel van de andere samenwerkingsakkoorden die zouden kunnen gesloten worden, dat die toch wel de toets van Europa of van de nationale mededingingsautoriteiten moeten doorstaan. Maar ik denk dat, zoals vaak in dat geval, wanneer het voordeel voor de consument en het voordeel voor milieu, et cetera, een hele belangrijke rol speelt en een voordeel heeft, dat men het mededingingsbeperkend karakter dan wel zal tolereren. Ja, onder bepaalde voorwaarden.
Het voordeel van de consument was natuurlijk ook waar Albert het net over had met de containeralliantie. Is ook altijd gezegd dat is goed voor de klant, want dan hebben we betere efficiëntie, betere dit en betere dat. En iedereen wordt er beter, en lagere prijzen, iedereen wordt er beter van. En we kunnen nu toch wel constateren dat dat in ieder geval nu op dit moment niet het geval is.
Nee, maar dan denk ik ook niet dat je als havens nou meteen je druk moet maken over de ACM en zo. En dat je na moet denken, want dat is precies, denk ik, wat jij formuleert. Hè? Het ligt niet voor de hand voor het overheden om richting die rederijen uitspraken te gaan doen over hun manier van business doen. Terwijl dat eigenlijk wel moet. Want daar gaat wel heel veel mis. En dat legt een behoorlijke druk op een deel van onze economie op dit moment. En op havens en op terminals en op allerlei partijen.
En de congestie.
En we lossen de congestieproblematiek. In de nota's is de oplossing heel erg. We gaan met de binnenvaart aan de gang. We gaan naar het spoor duwen. We gaan allemaal in het achterland. Gaan we proberen van alles op te lossen. Prima. Zijn we ook al 30 jaar aan het doen, volgens mij. Voor een heel belangrijk deel zit de oorzaak van die problematiek aan de zeekant.
Ja, dat klopt. En de steeds grotere schepen. Ook daar moet je misschien
over nadenken. Dat wordt helemaal niet minder erg. Hè? Dat wordt alleen maar erger. En daar is daar. Nou ja, dus dan moet je volgens mij in je haven. Dan is juist een havenvisie, denk ik, een document waarin je kunt nadenken van hoe gaan we dat nou aanpakken? Leek mij. Maar goed.
Tot slot, Jan, 29 en 30 september, de Vlaams-Nederlandse havendagen komen eraan. Dan wordt er 2 dagen lang over dit onderwerp gesproken met potentiële samenwerkingskansen, mogelijkheden, onmogelijkheden, pijnpunten hopelijk komen ook aan bod. Wat verwacht je daarvan?
Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat, denk ik, bijna alle stakeholders samenkomen. We zullen de ministers hebben, zullen de topambtenaren hebben, zullen topvertegenwoordigers van de Europese Commissie hebben. Voor de eerste keer, denk ik, zullen alle CEO's van alle havenbedrijven aanwezig zijn. Maar we hebben ook de CEO's van industriële bedrijven, van logistieke bedrijven. Ook van topondernemers die volop bezig zijn met de digitalisering, ook met innovatie. Dus ja, je hebt een verzameling van toplui aanwezig die in elk geval de clash van ideeën kunnen starten. Want al de samenwerkingsideeën die in de havenstrategieën staan, ja, die kunnen eigenlijk maar goed opgepakt worden wanneer je mensen vaak veel keer bij elkaar brengt en ideeën laat opborrelen, waardoor ook toehoorders die de ideeën horen weer nieuwe ideeën krijgen. En ook de wijze waarop het aangepakt. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. We hebben natuurlijk ook mensen uit de academische wereld daarbij. De tweede dag is, moet ik zeggen, meer op binnenvaart gericht dan op de havensamenwerking. Maar ook daar zit dat element in vast. Dus het is het consulaat-generaal in Antwerpen die zeer goed de vinger aan de pols heeft te houden na de Vlaams-Nederlandse top, zowel in Nederland als in Vlaanderen, of hier behoefte aan was. En men heeft vastgesteld dat heel veel van die partijen toch bij elkaar willen gebracht worden om over dit onderwerp te kunnen spreken.
En wanneer zijn die dagen voor jou geslaagd?
De bereidheid tot verder praten en het verder onderzoeken van ideeën ontstaat. En niet alleen bij de mensen die in de panel zitten of die presentaties geven, maar ook bij inmiddels 600 of 700 ingeschreven toehoorders. Dat die ook geenthousiasmeerd worden door een aantal van die ideeën die daar naar voren worden gebracht.
Ja. Albert, denk jij straks Nederland, België of Nederland en Vlaanderen de beste vrienden op logistiek vlak?
Ja, dat ligt enorm voor de hand, lijkt mij. Ja. Ja.
Jan Gassen, Albert Veenstra, dankjewel voor dit gesprek. Op 29 en 30 september praten we verder over dit onderwerp. Dan zijn de Nederlandse Vlaamse havendagen die we als Nieuwsblad Transport organiseren samen met het Nederlandse Consulaat-Generaal te Antwerpen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse departement van Mobiliteit en Openbare Werken. Ik nodig u allen uit om hieraan deel te nemen. Ga voor meer informatie naar vlaams-nederlandsehavendagen.nl. Zo, dat was NTTV voor vandaag. Over 2 weken zijn we er weer. Graag tot dan.
Ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.